Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, op Psalm 100, vers 1 en 2. Juich aarde, juicht alom, de Heer dient God met blijdschap, geeft hem eer. Komt, nadert voor zijn aangezicht, zingt hem een vrolijk lofgedicht. En ook het tweede, 1 en 2 van Psalm 100. Met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we Psalm 19, het eerste vers. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Psalm 19, vers 1. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We openen de schrift in het Bijbelboek Prediker en we lezen met elkaar Prediker 11, vers 7 tot en met hoofdstuk 12 tot en met 14. 12, vers 14. Dus Prediker 11, vers 7 tot en met 12, vers 14. Dan lezen wij Gods woord als volgt. Verder, het licht is zoet en het is voor de ogen goed de zon te aanschouwen. Maar indien de mens vele jaren leeft en verblijdt zich in die alle, zo laat hem ook gedenken aan de dagen der duisternis. Want die zullen vele zijn. En al wat gekomen is, is ijdelheid. Verblijd u, o jongeling, in uw jeugd. En laat uw hart zich u vermaken in de dagen uw jongelingschap. En wandel in de wegen uw harten en in de aanschouwing uw ogen. Maar weet dat God om al deze dingen u zal doen komen voor het gericht. Doe dan de toornigheid wijken van uw hart. En doe het goede, doe het kwade weg van uw vlees, want de jeugd en de jonkheid is ijdelheid. En gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelve. Eer dan de zon en het licht en de maan en de sterren verduisterd worden en de wolken wederkomen na de regen. In de dag wanneer de wachters des huizes zullen beven en de sterke mannen zichzelf zullen krommen en de maalsters zullen stilstaan omdat zij minder geworden zijn en die door de vensteren zien verduisterd zullen worden en de twee deuren naar de straat zullen gesloten worden, als er is een nederig geluid ter maling en die opstaat op de stem van het vogeltje en al de zangeressen nedergebogen zullen worden, ook wanneer zij voor de hoogte zullen vrezen en dat er verschrikkingen zullen zijn op de weg en de amandelboom zal bloeien en dat de sprinkaan zichzelf een last zal wezen en dat de lust zal vergaan. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers zullen in de straat omgaan. Eer dan het zilveren koord ontketend wordt en de gulden schaal in stukken gestoten wordt en de kruik aan de springader gebroken wordt en het rad aan de bornput in stukken gestoten wordt en dat het stof weder tot aarde keert als het geweest is en de geest weder tot God keert die hem gegeven heeft. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, het is al ijdelheid. En voorts, terwijl de prediker wijs geweest is, zo leerde hij het volk nog wetenschap en merkte op en onderzocht en hij stelde vele spreuken in orde. De prediker zocht aangename woorden uit te vinden en het geschreven is recht, woorden der waarheid. De woorden der wijzen zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen die gegeven zijn van de enige herder. En dat boven dezelfde is, mijn zoon, wees gewaarschuwd. Van vele boeken te maken is geen einde en veel lezen is vermoeiing des vleeses. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak, vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen, want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, het zij goed of het zij kwaad. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking deze avond vindt u in dit gedeelte, Prediker 11, vanaf vers 9 tot en met 12, vers 1. Dus Prediker 11, vers 9 tot en met 12, vers 1. Ik lees de woorden van de tekst met u en jullie. Verblijd u, o jongeling, in uw jeugd, en laat uw hart u vermaken in de dagen van uw jongelingschap. En wandel in de wegen uw harten en in de aanschouwing uw ogen. Maar weet dat God om al deze dingen u zal doen komen voor het gericht. Zo doe dan de toornigheid wijken van uw hart en doe het kwade weg van uw vlees, want de jeugd en de jonkheid is ijdelheid. En gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Tot zover de tekst. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Laten we bidden. Tot u mogen we naderen, o grote schepper van alle dingen. O grote schepper van ons leven. Tot u die ons geschapen hebt. Naderen tot u mogen we, u die grote en heilige God die ons geschapen hebt, maar ook ons leven onderhoudt, ons hart laat kloppen elke minuut tot nu toe. Heere, u hebt recht op ons. Wat is dat? Een werkelijkheid, Heere. U hebt recht op ons leven, op ons hart, op onze liefde, op ons vertrouwen, op ons geloof en onze toewijding. Want u bent onze schepper. U hebt ons gemaakt. Niet opdat we voor onszelf op deze wereld zouden leven, maar voor u. Wat een wonder, Heere, dat we mogen weten dat, hoewel dat niet meer uit ons voort kan komen, het dienen van u, dat u dat wil bewerken. Dat u zelf, als die grote en hoge heilige God, naar ons toekomt, ons opzoekt, naar ons vraagt. Gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, zo lazen we. Maar voordat wij aan u kunnen denken, was u de eerste. U dacht aan ons mensen. U dacht aan uw eer, u dacht aan uw verbond en u nam redenen uit uzelf toen u uw zoon zond naar deze wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En Heere, we bidden, wilt u dat ook deze avond hier in de kerk doen? En wilt u het verlorene dan ook op uw schouders nemen en terugbrengen? En geven dat verlorene weer mag gaan doen waartoe hij geschapen is. U eren, u groot maken voor u leven. Heere, mogen we het zien deze avond dat u dat waard bent. En mogen we het zien deze avond dat dat ook kan door u. Door u alleen. Heere, verlicht ons verstand, opdat we aan u zouden kunnen denken. En verlicht ons hart, opdat we niet alleen aan u zouden kunnen denken, maar ook willen denken. En u al onze liefde waardig mogen leren schatten. En wilt u daartoe onze rechterhand vatten. Maak het goed in uw huis, Heere. Met uzelf. En wilt u krachtig werken met uw geest in de harten van de ouderen, maar ook van de jongeren. We bidden, Heere, voor onze jeugd, voor de tieners, voor de kinderen, voor de jonge mensen, de jongvolwassenen. Nogmaals, Heere, we dragen hen allen aan u op. Wilt u werken met uw geest in hun hart en leven? En zegent u hen ook in het midden van de gemeente, dat ze het mogen ervaren. Hoe goed het is om bij een gemeente te horen. Hoe goed het is om naar uw huis te gaan. Hoe goed en waardevol het is om samen met andere jongeren uw woord te lezen, te onderzoeken, samen te zijn. De waarde van de gemeente. Ja, Heere, en wilt u het ook geven? Datgene waar die dichter van zingt. Psalm 84, hoe branden mijn genegenheden. Om zeer een voorhof in te treden, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Heere, geef dat verlangen aan de jonge mensen. Om u te dienen, om voor uw aangezicht te komen in uw huis. Heere, wilt u dat scheppen? Wilt u er plaats voor maken? En wilt u alles wat dat verlangen in de weg staat, dat leven met u, dat leven van genade, wilt u alles wat het in de weg staat maar afbreken? Wat het ook kost. Het kost ons alles, Heere, ons eigen ik. En tegelijk, u kunt daarvoor moeilijke wegen gaan, maar geef dan maar genade om de weg ook te gaan. Opdat we het mogen leren. Van genade te leven. Wilt u zo uw zegen geven aan de leiding van verenigingen, van zondagsschool. We dragen de broeders van de kerkraad aan u op, ook als de huisbezoeken weer zullen gaan beginnen deze week. Heren, wilt u meegaan op huisbezoek? En dat de broeders mogen ervaren dat als ze op huisbezoek komen, dat er iemand is geweest die hen voor was. Ja, niet alleen de duivel, die is hen ook voor. Maar dat ze ook mogen ervaren dat u hen voor was. En dat u daar gewerkt hebt. Werk, heren, in de gezinnen. Werk op elk adres. En geeft u alles wat nodig is, ook om op huisbezoek te gaan. Om zo te dienen. In liefde. Wilt u werken, heren? Niet alleen in de gemeente, maar ook in onze kerk en ons kerkverband. Zegent u het werk van zending en evangelisatie, het werk onder Israël, het werk onder de gevangenen, het werk onder de zeevarenden, in Moerdijk en in Gent en in Rotterdam, heren. We dragen ook onze broeder Verschoven aan u op, die komende zaterdag verbonden wordt aan de evangelisatiepost in Gent. Zegent u hem en zijn vrouw en, heren, geeft u hen het goede. Dat ze het mogen ervaren, dat u het goede niet in nood onthoudt, zelfs niet in de dood, maar ook niet in het werk wat ze mogen doen, in de dienst. Heren, schenk aan uw zegen. Heren, we bidden, bewaar en vermeerder uw kerk. Ook onder ons, heren, u kent ze, mensen die op eenzame posten staan. Misschien ver weg op het zendingsveld, maar het kan ook in ons eigen kerkverband zo zijn, onbegrepen. Heren, we dragen diegenen aan u op die het moeilijk hebben in de gemeente, die te maken hebben met spanningen in kerkraden, met zorgen. Heren, ontferm u en geef hen uw genade. Zie ze in genade op deze wereld neer, heren. Gaat u door met uw werk en verheerlijk uw naam. Ontferm u. Wij vragen het niet omdat we het verdiend hebben, maar alleen uit genade, om Christus wil. Amen. U mag uw gaven geven voor de Heere en zijn dienst. We gaan met elkaar zingen naar Psalm 119, het vijfde en ook het achtste vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren. En ik zal, o God, bepeinzen uw wet in het onderzoek van uw bevelen waken. 119 vers 5 en 8. Thank you. Als antwoord op de prediking zingen we op Psalm 102, vers 16. Uw knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. 102, vers 16. Gemeente, wij zijn mensen op reis. Op reis naar onze eindbestemming. En hoe moet je nou leven tijdens die reis? Waar gaat de reis naartoe? Dat is een belangrijke vraag. Maar daarmee verbonden, hoe leef je onderweg? Het Bijbelboek Prediker gaat daar heel concreet op in. Salomo heeft al heel wat reizigers gezien. Hij heeft zoveel geleerd en in het boek Prediker wil hij de lessen die hij geleerd heeft doorgeven. Aan oudere mensen, maar vooral ook aan jongeren. Aan mensen die op reis zijn. Op reis zijn naar hun eeuwig huis. En zo staat het in Prediker 12 vers 5. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. U, jij en ik. Het thema van de preek, op reis naar onze eindbestemming. Als je 80 bent, ben je op reis naar je eindbestemming. En ook als je 16 bent. Op reis naar onze eindbestemming. Twee punten. Genieten mag. En gedenken moet. Dus genieten mag tijdens de levensreis. En gedenken moet. Misschien dat er wel iemand in de kerk zijn wenkbrauwen heeft gefronst. Genieten? We kunnen het beter hebben over genade. Niet waar? Bedoelt Prediker dat echt als hij zegt: verblijd uw jongeling in uw jeugd en laat uw hart zich vermaken? Prediker, dat is toch het Bijbelboek van ijdelheid, der ijdelheden, zegt de prediker. Het is al ijdelheid. Waar gaan we heen vanavond? Het is waar, gemeente, prediker, dat Bijbelboek wil ons met beide benen op de grond zetten. Dat wil heel de Bijbel trouwens. Ons met beide benen op de grond zetten. Ja, God wil ons aan de grond brengen. Zodat we vastlopen met onszelf en hem nodig krijgen om genade leren bidden. Ook dat. Maar prediker wil ons met beide benen op de grond zetten. Neem dat ook maar heel letterlijk. God wil ons met onze beide benen op deze grond, op deze geschapen aarde, een plek geven. Om daar te leven, om daar op reis te zijn naar onze eindbestemming. En ja, prediker heeft inderdaad een hele nuchtere kijk op het leven. Hij schrijft over begeerte en over ontevredenheid. Over hard werken en over het oppotten van je geld dat je niet mee kunt nemen als je sterft. Geld dat je in beslag neemt. Hij schrijft over het lachen dat onzinnig is. Over blijdschap die ijdelheid is. Vluchtig betekent dat woord ijdelheid. Het glipt je zo door de vingers. Het is zomaar weg. Al die vreugde, al dat lachen. En dan. En steeds als je dat woordje ijdelheid gebruikt, je komt dat woord heel vaak tegen, dan wil prediker de dingen in het juiste perspectief zetten. Waar gaat het nou uiteindelijk om? Als je leeft zonder God, dan is alles ijdelheid. Echt? Hoort u dat? Leven zonder God. Dan bedoelen we leven zonder God te dienen. Dan bedoelen we, nieuwtestamentisch gezegd, leven zonder waar geloof in Christus. Dat is zinloos. Dat is vergankelijk. Ijdel. Te vergeefs. Alles wat je doet, te vergeefs. Zonder dat je aan Christus verbonden bent. Maar als het anders is, als je de Heere mag vrezen, dan mag je zeggen, inderdaad, het leven is goed. Dan zet God je op deze aarde om op deze aarde te leven en om alles te gebruiken, ook wat de Heere geeft, en om blij te zijn met de dingen die God je schenkt in zijn genade. De dingen waar je blij mee kunt zijn. Paulus zegt het ook tegen Timotheus, 1 Timotheus 6, vers 17. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn, nog een hoop stellen op de ongestadigheid, op de onzekerheid van hun rijkdom, maar op de levende God, die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Dat mag dus. Je hoop stellen, niet op je rijkdom, niet op iets van jezelf, maar op de levende God. En dan, in die volgorde, genieten. Dat mag dus, onderweg in dit leven. Genieten. En zeker dus als je jong bent. Dat zegt de tekst, verblijd u, o jongeling, in uw jeugd. En je mag ook erbij denken, jonge dochter, verblijd je in je jeugd, in je jonge jaren. En laat je hart zich vermaken, laat je hart vrolijk zijn. In de dagen van uw jongelingschap. Wandel in de wegen van uw hart en in de aanschouwingen van uw ogen. Volg wat je ogen zien. Het is een aansporing om volop te leven in de door God geschapen wereld. Volop te leven. Het is niet alleen toegestaan, prediker, de Heere zelf spoort ertoe aan. In vers 10, daar zegt hij, doe die toornigheid wijken van uw hart, doe het kwade weg van uw vlees. Zorg dat die dingen je leven niet gaan beheersen, zodat het je afhoudt van vreugdevol, dankbaar leven. Dingen die slecht zijn voor je ziel, of die slecht zijn voor je lichaam, voor je vlees. Doe dat kwade weg. Te veel alcohol, drugs, maar ook uren per dag achter je telefoon. Schadelijk voor je hoofd, voor je hersens. Daar staat het dankbare genieten in de weg. Nou, dat horen we niet elke zondag. Toch? Nee. Er zijn wel uitleggers, oude en vertrouwde uitleggers ook, die ik bijna altijd wel volg, maar ja, nu dus een keertje niet. Prediker bedoelt het ironisch. Ironisch. Hij meent het eigenlijk niet als hij zegt, verblijd uw jongeling in uw jeugd en volg je hart. Hij meent het niet. Zoals wij ook kunnen zeggen, als de politie toekijkt, nou stil dan. Stil dan, of als er een flitspaal langs de kant van de weg staat, nou trap het gaspedaal dan in, doe maar. Dan zul je zien wat er van komt. Doe maar wat je wil. Maar weet ook, vers 10b, het oordeel komt. En met andere woorden, ja, doe het toch niet. Pas nou op met dat genieten. En die uitleg dat het ironisch bedoeld is, niet letterlijk. Overigens, in de Bijbel kom je de ironie wel tegen. Maar het is niet vreemd natuurlijk dat die uitleg gekozen wordt door sommige uitleggers. Want de Bijbel geeft ook wel heel duidelijk aan dat het echt helemaal misgaat als je als mens je hart volgt. Ja, volg je hart. Nou, dan komt het niet goed. In de Bijbel staat, nummer 15, vers 39... Pas op dat je je ogen en je hart niet volgt. En daar wijzen in Israël die snoertjes op, die kwastjes, die gedenkkwasten aan de kleding die de Israëlieten droegen. Volg niet je hart, volg niet je ogen, volg Gods gebod, Gods geboden. Wat zegt de Heer Jezus over het hart in Marcus 9? Uit het hart van de mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog. Dat betekent jaloezie, lastering, hovaardij, hoogmoed, onverstand. Volg je hart. Nou, dat heeft David gedaan toen hij op het dak van zijn paleis liep. Volg je ogen. Jongens, volg je ogen maar. Je fantasieën, als je kijkt naar dat meisje dat er sexy uitziet. En volg die gedachten maar, dat verlangen dat je hebt. U voelt wel aan, dat gaat niet goed. En dat is onbijbels. En toch staat het er. Wandel in de wegen van uw hart. En volg je ogen. Meent de Heere dat dan? Of is dat dan dus echt ironisch bedoeld? Een gemeenteprediker die spoort wel vaker aan om te genieten. Jawel. Zoek het maar even op in Prediker 3, vers 11. Kun je het lezen? Prediker 3, vers 11, daar staat: hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zodat een mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden van begin tot het einde. En dan zegt de prediker: ik heb gemerkt dat er niets beters voor hen lieden is dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven. Ja, ook dat ieder mens eten en drinken en het goede genieten van al zijn arbeid, dat is een gave van God. En vers 22, die heb ik gezien, dat er niets beters is dan dat de mens zich verblijde. Verblijde van al zijn werken. En als je verder bladert in 5 vers 17. Zie wat ik gezien heb, een goede zaak die schoon is, te eten en te drinken en te genieten van het goede van al zijn arbeid. Dat is toch duidelijk? En dat kom je nog vaker tegen in Prediker. Als je gaat tellen, dan blijkt dat dit in onze tekst de zevende keer is in dit Bijbelboek dat er aangespoord wordt om te genieten van het goede dat God geeft. Van de zon die schijnt. Prediker 11, vers 7. Er kunnen nog genoeg donkere dagen komen, weet de prediker. Niet waar? Ja, de prediker weet ook dat het beter is om in een sterfhuis te gaan. Van condoleren. Daar leer je meer van dan van uit eten gaan. Dat is de les uit hoofdstuk 7, vers 2 en 3. Zodat je gaat beseffen, ja, dit leven komt een keer een eind aan. En dan? Waar ben ik dan als ik sterf? En toch, uit eten gaan mag ook. En daarvan genieten. Die tekst hebben we net ook gelezen, Prediker 5, vers 17. Een goede zaak die schoon is. Eten, drinken, te genieten van alles wat God geeft. Gedurende het getal van de dagen zijns levens, welke God hem geeft. En ook in vers 18 van hoofdstuk 5 gaat het over eten. En over je zich verheugen. En dat dat een gave is van God. Ja? Dat, hè? Een gave van God. Dat is nodig, dat je dat ziet. En dat je dat opmerkt en dat je daar God voor dankt. Een genadegave. Al die zegeningen die je krijgt. Al dat mooie waar je dankbaar voor kunt zijn. Een genadegave, want wat hebben wij verdiend? Wij hebben de vlammen van de hel verdiend. En God had en heeft het recht om ons daarin te werpen. Omdat wij God verlaten hebben. God is nog genadig. En hij geeft ons nog zoveel. Omdat er op Golgotha een kruis gestaan heeft. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Dat zegt Paulus in Romeinen 8 vers 32. Maar hem voor ons allen overgegeven heeft. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Met hem. Die hij niet gespaard heeft. Golgotha. Alles wat je aan zegeningen krijgt. Dat krijg je dankzij het lijden en sterven van de Heere Jezus. Dan gaat het, dan leer je als je dat ziet. Genieten op een hoger of op een dieper niveau. En daar gaat het om. En doe dat dan vooral in je jonge jaren, zegt de prediker. Hoezo dan? Nou, de jeugd, dat is de tijd van de onbezorgdheid, nietwaar? Dan heb je niet zo heel veel verantwoordelijkheden op je werk en in een gezin en op school. En lichamelijk ben je nog sterk. Tenminste. Dat geldt de meeste jongeren, niet allemaal. Een poosje terug zei iemand tegen me, ja, ik zou eigenlijk nog wel eens naar Israël willen. Die man die liep tegen zijn pensioen aan en hij zei tegen me van, ja, als ik het wil, dan moet ik het eigenlijk nu doen, hè. Straks, dan word ik ouder. Als er een straks komt, ja. En dan wordt het lastiger. En dus de jonge jaren, de tijd van je jeugd, dat is de tijd van je kracht. Van onbezorgdheid. Als je op de basisschool zit en de school is uit, dan kun je lekker gaan voetballen. En dan kan je gaan spelen en dan kan je gaan vissen. Dan heb je nog niet zoveel huiswerk. Maar als je op het voorgezet onderwijs op de Prins Maurits zit, dan krijg je het al drukker na schooltijd. En daarom juist die jeugd. Geniet. Dan kun je dingen ondernemen, ook als je jong bent. 20, 30, een zaak opbouwen, studeren, werken, carrière maken, dat mag. Dat mag. In Prediker 11, vers 6 staat, daar staat, zaai uw zaad in de morgenstond. En trek uw hand niet af des avonds. Hoofdstuk 9, vers 10, alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat. Doe dat met macht. En de slaap van de arbeider is zoet. Prediker 5, vers 12. Als je hard gewerkt hebt, je best gedaan, dan is het goed slapen. Nou, dat mag dus allemaal. Werken, genieten, je bent jong, je wil graag naar een ander land op vakantie. Nou, als je de mogelijkheid hebt, doe dat. Volg dat verlangen maar op. Iets moois kopen voor jezelf, mooie kleren kopen om er mooi uit te zien, jezelf versieren. Doe dat. Alleen, natuurlijk wel binnen een bepaalde grens. Want het genieten, dat moet geen doel worden op zichzelf. En daarvoor waarschuwt de prediker voor. Zie ik nou alles wat ik krijg als voortkomend uit de hand van God? Hoe zal hij ons ook alle dingen niet schenken met hem? Die zoon die hij niet gespaard heeft. Hij opent zijn hand en hij geeft me gezondheid. Hij opent zijn hand en geeft me kracht. Is hij mijn doel? Stel je voor dat je een heel mooi cadeau krijgt van je vrouw. Je bent jarig en je vrouw die gaat je verrassen. Waar gaat het dan om? Dat je blij bent met dat cadeau en dat je helemaal opgaat in dat cadeau? En dat je je vrouw vervolgens vergeet. U snapt wel, dat kan niet. En zie vooral op haar. En zie vooral op de gever. Op God die je zoveel schenkt. En ja, vergeet ook de armen niet, zegt de prediker. Hoofdstuk 11, vers 1 en 2. Als je heel veel krijgt van de Heere God, vergeet de arme mensen niet die het minder hebben. En geld is ook van de Heere, niet waar? En besef dan ook dat plezier maken en lachen, wat op zichzelf dus mag. Maar als ik dat zonder God doe, dat het onzinnig is. Dat lees je in Prediker 2, vers 1 en 2. En vergeet ook niet dat we ook eens voor God staan. Voor de rechter van hemel en aarde. Vers 9b, niet waar? En aan het slot van hoofdstuk 12 kom je dat nog een keer tegen. God zal u om al deze dingen doen komen in het gericht. Eens moet ik rekenschap afleggen van elk woord dat niet goed was. Van elke gedachte die onrein was. Van elke blik dat ik naar iemand keek die niet zuiver was. En van elk onzedig kledingstuk dat ik toch heb aangetrokken. Terwijl ik me niks aantrok van wat mijn ouders zeiden. Van elke brutale mond. Ik moet overal verantwoording voor afleggen. Denk aan dat oordeel. En denk ook aan de liefde van Christus. Hoe hij gestraft werd. Hoe hij de klappen kreeg die wij mensen verdienen. Ja, de klappen. Gods toorn. Hoe hij daar hangt in plaats van zondaren. En juist als de Heilige Geest je dat leert en je op hem doet zien. Als dat een wonder voor je wordt. Ja, dan wordt alles een wonder. Dan wordt alles een wonder. Dat je nog mag leven. Leven voor Gods oog. Leven door hem. En dan kan iemand als Augustinus zeggen. Ja, heb God lief. En doe wat je wil. Heb God lief. En volg dan je hart. En volg dan je ogen. Ja, is dat niet gevaarlijk? Is dat niet gevaarlijk? Ja, heb God lief. Kijk hem in de ogen. En volg dan je hart. Ja, als dat geloof in beoefening is. En als die liefde werkzaam is. De liefde tot de Heer. Dan mag je overal naartoe waar je wil. Want dan wil je wat God wil. En dan zeg je, ik wil niet op plekken komen waar de Heere God niet met me mee kan gaan. Waar de Heere Jezus niet mee naartoe kan. En ik wil geen dingen invullen voor de overheid waarbij de Heere Jezus niet mee kan kijken als het gaat om de belastingaangifte. En ik wil mijn vrije tijd niet besteden door naar films te kijken waarin de zonde bedreven wordt. En ik kijk voor mijn plezier en voor mijn vermaak en voor mijn ontspanning daarnaar. Geniet in je jonge jaren. Dat mag. Dat is tot eer van de Heere als je dat dankbaar en verwonderd mag doen. En als ik dat dan zo zeg. Jawel, verblijdt u uw jongeling in de dagen van uw jeugd, uw jongelingschap. Er zijn misschien ook wel mensen hier in de kerk, jongeren in de kerk, die dat toch wel een hele moeilijke tekst vinden. Omdat jouw leven gebroken is. Omdat jouw leven doortrokken is van verdriet. Door sterfgevallen. Door ziekte. Of door pijn. Of door een opvoeding thuis, zonder warmte, zonder liefde. Gebroken gezinnen. En seksueel misbruik. Verblijdt u, o jongeling, in uw jeugd? dan zou ik toch liever een andere tekst willen om over te preken. En dan vouw ik mijn handen en dan bid ik of de Heere je het wil geven. Te midden van al die dingen, dat je toch kunt zeggen, ziende op de Heere Jezus, de Heer is mijn herder en daarom zal mij niets ontbreken. Als ik op hem zie, maar niet als ik op de omstandigheden, op mijn leven zie. En jullie, als je onbezorgd kunt zijn, pas getrouwd misschien wel, alles lacht je toe, gelukkig, dank de Heere ervoor. Het is niet vanzelfsprekend. Het is onverdiend. En weet daarbij, wat baat het de mens als hij heel de wereld wint? En schade leidt aan zijn ziel. En daarom, genieten mag. En gedenken moet. Dat is het tweede. Vreugdevol leven, ja zeker, maar daarbij en daarbij vooral ook gedenk aan uw schepper als je jong bent. Aan God die jou het leven gaf. Aan God die jou onderhoudt elke dag. Gedenk aan uw schepper. Die oproep die is nodig omdat we dat van nature niet doen. Omdat wij mensen die schepper de rug hebben toegekeerd. En waarom hoor je dat in zoveel preken? En dat moet u blijven horen, gemeente. Ja, opdat we onze nood zouden leren kennen. Opdat er plaats zou komen voor de redder uit die nood. We hebben onze schepper verlaten en er is er maar één die ons weer terug kan brengen bij de schepper. En dat is de Heer Jezus Christus. Hem hebt u nodig. En daarom klinkt dat steeds weer opnieuw. Wij denken van nature niet meer aan onze schepper. En daarbij klinkt die opmerking over de zonde in het paradijs ook, gemeente, omdat ook Gods kinderen elke dag weer opnieuw tot verwondering gebracht moeten worden. Om elke keer meer en meer te leren wat nou genade is. Hij was het die me opzocht. Hij was het die me vond. Hij was het die me trok. En dat heb ik nou elke keer weer nodig. Denk aan je schepper. Misschien vraag jij je wel eens af, waarom ben ik geschapen? Dat kan. Soms horen jongeren dat. Ik hoop niet in deze kerk. Je had er eigenlijk niet moeten zijn. Dat kan, dat is vreselijk als je dat hoort, als dat tegen je gezegd wordt. Maar je kunt het ook op een andere manier hebben. Waarom ben ik zo zoals ik ben? Waarom heb ik die geaardheid? En val ik als jongen op jongens, of als meisje op meisjes, of wat ook? Ben ik anders begaafd? Ja, bijzonder begaafd, maar nou. Waarom ben ik op aarde? Nou, je bent geschapen voor je schepper. Daarom, met alle vragen die je kan hebben. Geschapen om aan je schepper ook te denken. De God van de Bijbel. Terwijl je hier op aarde leeft. Dat kan dus. Dat kan dus. Te midden van alles wat je op aarde tegenkomt, denken aan God. En dat is natuurlijk niet, dat snap je wel, eventjes denken aan de Heere God. Zoals ik nu aan u kan denken. Dat wordt er niet bedoeld. Als je bidt tot de Heere God, denk aan mij. Er is een psalm die zo gaat. Hè? Denk aan mij toch in gena om uw goedheid eer te geven. Psalm 25, een van die versen. Dan bid je niet of God eventjes aan jou wil denken. Maar dan bid je eigenlijk, Heere, wilt u voor me zorgen? Wilt u mij genade geven? Wilt u mij bewaren? Laat me niet alleen. Dat betekent dat allemaal. Denk aan mij. Als die moordenaar aan het kruis bidt. Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dan bedoelt die moordenaar aan het kruis niet. Of de Heer Jezus in de hemel dan eventjes aan die moordenaar aan het kruis wil denken. Of misschien is die moordenaar dan al gestorven. Nee, denk aan mij, Heere, dat betekent help me toch en wees u mij genadig. Red me. En als de Bijbel dus zegt, en gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap, dan bedoelt de Heere God niet alleen dan, denk eventjes aan God met je verstand. Maar dan bedoelt de Bijbel, wees er voor God. Leef voor God. Houd hem voor ogen. Schenk hem je liefde. Geef hem je hart. En dat vraagt God van jonge mensen. Doe het vooral in je jeugd, in je jonge jaren. Waarom? Waarom denk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap, in uw jeugd? Ja, waarom zou je wachten met iets dat heel erg goed is? En wat je nu kunt krijgen, waarom zou je daarmee wachten? Als je aan je schepper mag gedenken, dan heb je toekomst. Dan ben je onderweg naar het eeuwig huis. Met de paarlen poorten, om het zo te zeggen. En dus het is goed om de Heere te dienen. Maar de Heere is het ook waard. Ook dat. Hij heeft ons geschapen. Hij zorgt voor ons. Hij onderhoudt ons. Hij gaf zijn zoon. Hij doet zijn zon schijnen over bozen en goeden. Hij geeft je nog zoveel. Je mag het woord van genade horen. Zijn roepstem, kom. In plaats van, ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Dat kan ook. Dat had je ook kunnen horen op dit moment. Op dit uur. Om 7:00, zondag 10 september, had u kunnen horen, ga weg van mij. Als je de Heer Jezus de mensen niet kent. Je had ook dat andere kunnen horen. Ga in de vreugde uws Heren. Had gekund. Maar nu klinkt tot ons allemaal nog, kom. Is hij het dan niet waard dat je aan hen denkt? Niet later, maar nu. Gemeente, is het echt zo geweldig als je op je 80ste bekeerd wordt? Is dat echt zo geweldig? Jawel, dat is geweldig. Eeuwige zaligheid wacht je. Zeker. Een wonder van God, ook dat. Wat een verwondering zal er in je ziel zijn als de Heere jou zelfs nog op je 80ste wilde hebben. En toch, de jaren dat je dan nog leven mag daarna, dan kun je toch niks anders dan je wegschamen. Dat je de Heere zo lang liet staan. Dat je 80 jaar voor jezelf geleefd hebt. Elk jaar zonder de Heere. De prediker noemt dat ijdelheid. Misschien ken je het verhaal wel van Lucas Short. McShane, hij vertelt dat verhaal in een preek over 1 Samuel 3. Lucas Short was een man die kwam tot bekering toen hij 100 jaar was. Hoe kwam dat? Hij herinnerde zich een kerkdienst die hij 86 jaar geleden had gehoord. Dat is wat? Preek van John Flavel over 1 Korinthe 16, indien iemand de Heer Jezus niet lief heeft, die zij een vervloeking. En John Flavel, hij zei aan het einde van de dienst, toen hij de zegen op ging leggen, hoe kan ik de zegen opleggen als er mensen in de kerk zitten die de Heer Jezus niet lief hebben? En die Lucas Short, 86 jaar later, 100 jaar was hij toen, hij herinnerde zich die woorden. En die woorden die veroverde zijn hart, die drongen binnen. En Hij werd zondaar voor God en hij vluchtte naar Christus. En Short werd 116 jaar en op zijn grafsteen, daar stond en daar staat: hier rust, verwachtende de tweede komst van onze Heer Jezus Christus. Lucas Short, geboren in 1650, gestorven in 1766. En dan komt het. Hij heeft 16 jaar geleefd. Dat is geen 116. Hij heeft 16 jaar geleefd. Echt geleefd. Voor God geleefd. Van genade geleefd. Hoe wil jij leven, gemeente? Voor wie? Er zitten misschien wel kinderen in de kerk die wel eens een bloemetje voor hun moeder hebben gekocht. Misschien toen ze jarig was of met Vaderdag. Moederdag natuurlijk. Ze ging naar de winkel met papa en naar de bloemenwinkel of misschien naar de bloemenafdeling van de supermarkt. En waar kijk je dan naar als je bloemen koopt voor mama? Nou, mama houdt van roze bloemen. Dan koop je roze bloemen natuurlijk. Je kijkt ook wel naar de prijs. Maar vooral is het nou een mooi boeket. Een mooi boeket bloemen voor je moeder. Maar het maakt ook wel verschil of die bloemen nou nog half in de knop zitten. Of dat ze al helemaal openstaan en al een beetje uitgebloed zijn. Wat zou je moeder nou het mooiste vinden? Wat zou je moeder nou, als een bloem in de knop zit, eigenlijk is die dan nog niet zo mooi, hè? Maar ja, hij gaat wel heel gauw open. Maar als een bloem al helemaal uitgebloeid is, ja, dan na een dag, dan vallen de blaadjes er al af. Je moeder heeft het liefst een bos bloemen waar ze het langst van genieten kan. En dat zijn dus bloemen die nog in de knop zitten. En als jij, als u, jouw leven nou vergelijkt met zo'n bos bloemen, moet je dan die bloemen geven aan God die al bijna uitgebloeid zijn? Oud? Of niet? Nee, toch? Die nog in de knop zitten. En daarom zegt de Heere: gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jeugd, uw jongelingschap. Het is heerlijk om God te dienen van in jonge jaren. Denk aan je schepper, straks is het te laat. Dan zegt de tekst ook: eer dat de kwade dagen komen. En de dagen naderen waarvan je zult zeggen: ik heb geen lust in dezelfde. Ik vind er geen vreugde in, betekent dat. Geen vreugde in het zoeken van de Heere. Geen vreugde in het denken aan je schepper. Dat zijn kwade dagen. Een prediker die beschrijft in beeldtaal hoe dat is, hoe dat zal zijn. De zon en de maan, het licht wordt verduisterd. Alles wordt somber. Na regen komt zonneschijn, maar nu komt er na regen opnieuw regen, zegt prediker in 12 vers 2. En de wachters van het huis zullen beven. Beeld van een huis dat bouwvallig wordt, wordt vergeleken met een mens. En je armen en je handen worden onvast. Als je dan een kopje koffie neerzet voor de ouderlingen die op bezoek komen, op huisbezoek, dan rammelt dat kopje en dan rammelt dat lepeltje op het schoteltje door je bevende handen. En de sterke mannen die krommen zich. Die benen die worden krom. En de maalsters staan stil, je tanden die gaan achteruit en die worden minder. En die door de vensters zien worden verduisterd. Je gezichtsvermogen gaat achteruit en je moet aan staar geholpen worden. De deuren naar de straat worden gesloten. Dat betekent je gehoor wordt minder. En je wordt wakker met het getjilp van de vogels. Vroeg in de morgen, het slapen lukt helemaal niet meer. Er zijn verschrikkingen op de weg. Je ziet op tegen het rijden met je autootje, fietsen, wandelen. En zo gaat het verder. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En onderweg ja, dan komen de gebreken. Dan krijg je ineens last van je knie. En je hebt nog nooit wat gehad. En je wordt eerder moe. En je wandelingetjes die worden korter. Iemand zei, eerst sterft de baby. En dan sterft de peuter. De kleuter. Vervolgens ben je tiener af. En je wordt ouder en ouder. Met andere woorden, wij zijn ten diepste allemaal stervende mensen. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. En daarom gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jeugd. Als het luisteren naar de preek nog niet zo heel veel energie kost. En als je het nog een beetje vast kunt houden. Als je ouder bent, dan kom je uit de kerk. En dan weet je nog wel te vertellen dat het misschien een mooie preek was. Maar verder kom je niet. Overigens, en dat ligt niet altijd aan de ouderdom. Als je het niet terug kan vertellen. Daar kunnen ook meerdere redenen natuurlijk voor zijn. En iedereen heeft ook weer verschillende gaven van de Here gekregen. Ook dat. Maar houd er rekening mee dat als je ouder wordt, het wordt niet beter. U kent dat plaatje misschien wel. Misschien hebben jullie het ook wel eens gezien, jongeren. Het is een soort strip. Dan zie je eerst een kind of een babytje. En dan staat erbij te jong om aan God te denken. Dat is natuurlijk niet waar. Dat heeft de duivel eronder gezet. Maar we geloven hem van nature. En dan een jonge man. Te druk om aan God te denken. En vervolgens een ouder iemand. Echt een ouder iemand. Te moe om aan God te denken. Het laatste plaatje, dat is heel aangrijpend. Dat is een steentje op de begraafplaats. Te laat om aan God te denken. En dan staat je advertentie in de Eilandennieuws of in het RD. Denk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Als je 18 bent of 15. Ik las eens dat de beslissing om de Here te dienen vaak al valt op je 12e. Niet dat je dan zekerheid hebt direct, maar de beslissing om de Here te dienen, om bij de kerk te blijven ook, die valt al heel vroeg. Wilhelmus op Brakel die schrijft dat de meeste mensen voor hun 25e bekeerd worden. De meeste, niet alle, gelukkig. Hè? Dus de deur staat open. Iemand stelde zijn vraag daarover op RevoWeb, daar kun je nog nakijken. Hoe zit het eigenlijk? Dominee Pieters was dat, moest de antwoord geven. Hoe zit het eigenlijk? Waarom schreef wat Brakel dat? En dominee Pieters zei van nou, houd je daar nog niet te veel mee bezig voor je 25e. Vergeet niet, niemand wordt morgen bekeerd. Maar God nodigt ons vandaag. Wend u naar mij toe, wordt behouden. Gedenk aan je schepper. In de dagen van je jeugd. En als je oud bent, wacht niet tot morgen. Maar vlied tot hem nu. Misschien zegt iemand, ja, hoe zit dat? Ik ben inderdaad al 80. Al bijna 80, of al over de 80. En ik ken de Here niet. Zou God die verlepte bos van mijn leven nog willen hebben? Wat denk je? Hij wel. Hij wel. Al zit er geen enkele bloem meer aan je leven. Al zijn de blaadjes al afgevallen. Al zitten er alleen nog dorens en stekels aan. Bij hem zijn mensen welkom die het verzondigd hebben. Mensen met een hard hart. Een onwillig hart. Hoe oud je ook bent, hoe jong je ook bent. Al heb je al die tijd genoten van de wereld. En de boodschap van het evangelie weggewijfd. willens en wetens God op afstand gehouden. Kom, gemeente, belijd uw schuld aan zijn doorboorde voeten. Heel veel mensen komen niet verder omdat ze niet beseffen dat ze tegen een goede God gezondigd hebben. Tegen een genadige God gezondigd hebben. Tegen het evangelie zondigen. Daarom is de zonde zo erg. Veel mensen beseffen het niet. En daarom hebben ze Christus niet nodig. Het is geen nood in hun leven. Ze zien het niet. Maar bid de Heer of je het mag zien. En vlucht dan zonder nood tot hem. En vraag het of je dierbaarheid, schoonheid in de Heer Jezus mag vinden, mag zien, zijn offer nodig mag krijgen. En niet alleen zijn offer, maar ook zijn leven. Als het over een mooi boeket gaat, zijn leven, het leven van de Heer Jezus, was het allermooiste boeket wat je je kunt indenken. En als je ons leven ernaast legt, dan is ons leven onkruid. En niet meer dan dat. En hij nodigt om achter hem weg te schuilen. Om achter hem weg te kruipen als hij dat boeket van zijn leven aanbiedt aan zijn vader. Hij die alle dagen aan zijn vader heeft gedacht. Ook in zijn jeugd. U bent welkom bij hem, gemeente. Denk aan die moordenaar aan het kruis voor de poort van de dood. Zijn leven was toch geen boeket. Integendeel. Maar in de weg van dat smeekgebed werd hij aangenaam met de ogen van de Vader, van God. Door hem die daarin aan het middelste kruis. Ja, zegt iemand, dat doe ik wel, mijn zonde belijden bij hem. Maar weet u, morgen val ik weer in zonde. En denk ik weer lelijk over anderen. Hoe moet dat? Is het wel echt dan met mij? Ja, dat eerste, dat klopt. Helaas, je vergeet de Heer weer. In plaats van dat je aan hem denkt, dat je aan God gedenkt. De Heer is zo anders waard, niet waar? En toch, dat betekent niet dat jouw geloof, dat jouw gebed niet oprecht is. Ga opnieuw tot de Heer. Ga elke dag tot hem. De reiniging van vandaag bewaart mij niet voor de vuilheid van morgen. Ik zal zondaar blijven tot mijn laatste snik. En daarom heb ik elke keer weer het werk van Christus nodig. Elke dag. Zie dagelijks op hem. Op Jezus alleen. En verwacht het niet van jouzelf. Verwacht het niet van jouw denken aan de Schepper. Verwacht het van Christus. Dan krijg je houvast. Dan krijg je toekomst. Een schat in de hemel. De enige troost in leven en in sterven. En als dan je aardse huis wordt afgebroken. En dat gebeurt eens. Dat gebeurt eens. Eens wordt de eerst wordt de baby afgebroken, dan de peuter, dan de kleuter, dan de tiener. En het gaat zo door. We zijn op reis naar ons eeuwig huis. Als dan ons aardse huis wordt afgebroken en ons graf gedolven wordt, dan hebben we een gebouw van God, eeuwig in de hemel, niet met handen gemaakt. Besef het, gemeente. Besef het. Het leven houdt een keer op. En daarom zegt de prediker ook, het is toch het allerbeste om in dat klaaghuis, om in dat sterfhuis te gaan. Kom maar eens mee naar het ziekenhuis waar die jongere ligt aan allerlei slangetjes. Waar die man ligt in coma. Voor de poort van de dood. Nog even. En hij moet God ontmoeten. Wat dan? God zal ieder werk in het gericht brengen. Het zij goed, het zij kwaad, ook wat verborgen is voor ons mensen. 12 vers 14. Wat dan, gemeente? Vertrouw jezelf aan Christus toe. Heden. Heden. God kan de mens in ruimte zetten. Maar als bekering wordt uitgesteld, dan word je harder en harder. En daar kies je zelf voor. Dan kan God een mens verharden. Omdat hij niet gewild heeft. En daarom, gemeente, zoek hem nu. Alleen als je de Heere Jezus kent. Als je het van hem verwacht. Als je op hem hoopt. Dan kun je genieten van het leven. Maar dan kun je ook het leven uit. Sterven. Het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heren, zegt Paulus. Het leven is mijn Christus en sterven mijn gewin. Als mijn aardse huis wordt afgebroken, ik heb een gebouw van God, eeuwig in de hemel, dan word ik door hem bereid, opgenomen in zijn heerlijkheid. Jawel, de dood is ontzettend. De dood moet ontzettend zijn. En toch, als je Christus mag kennen, dan maakt het ten diepste niet uit of je op je 20ste sterft, of op je 45ste, of op je 90ste. Verlost om nooit meer te zondigen, om dan altijd, altijd aan je schepper te denken en je verlosser. Om hem te zien, met eigen ogen, verzadigd te worden. Met zijn goddelijk beeld. En dan echt genieten. Amen. Zullen we danken en bidden. Heren, wat hebben we dan nodig dat uw goedheid ons beveiligt. Ook als we het strijdperk van het leven weer ingaan. Of we nou oud zijn of jong. Strijd is er gaande. Om onze ziel. Om ons af te trekken van u. Om ons te laten struikelen. Strijd ook met onszelf. Heren, wilt u meegaan? In het strijdperk, op school en op ons werk, thuis, in het gezin en in ons huwelijk. Ja, overal. Misschien ook wel in de kerk. Houd ons vast, Heren. En wilt u werken met uw geest in ons hart en leven? Geef dat als jonge mensen aan u mogen gedenken. Als in jonge jaren dat we rekening zullen houden met u. En dat ook in dankbaarheid leren leven van wat u geeft. En dat we niet blij zullen zijn met de gaven, maar bovenal met de gever. Heren, zo bidden we u. Wilt u aan ons denken, ook aan de ouderen. Heren, u kent de worsteling. U kent de worsteling. Van gemeenteleden wist ik het maar. O Heren, u laat geen bidder staan. En toch kunnen we er zo mee zitten. Omdat het zo stil blijft. En onduidelijk. Heren, leer ons geloven. Leer ons vertrouwen op uw beloften. Ja, Heren, gedenk ook hen die er niet echt mee zitten. En gerust zijn. En verder leven. Och, Heren, wilt u die rust opzeggen? Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. We bidden voor het jeugdwerk, ter plaatse, maar ook hier op dit eiland, wat door gezamenlijke kerken gedaan mag worden. We bidden voor de LCJ. We mochten onze gaven ook geven. Voor onze jeugdwerkorganisatie. Zegen allen die daar werkzaam zijn. Alle betrokkenen. En bewaar bij uw woord. En verheerlijk zo uw naam. Vergeef het zondige, Heren. Zegent u de preekbespreking van straks. Wees in ons midden. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen onze slotpsalm. Psalm 104, vers 18. Ik zal zo lang ik het levenslicht geniet, dacht ik. Nee, dat is 17. Laten we 17 zingen. Gods mogendheid verheffen in mijn lied. Psalm 104, vers 17. Thank you. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.